Goedemorgen allemaal. Het is geweldig om u weer te zien. Hoe lang is dat geleden? Een maand of 3, 4? Zoiets, hè? Voilà, onverwachts toch weer. Ik wil samen met u een stukje lezen uit Johannes. Johannes hoofdstuk 21. Johannes hoofdstuk 21. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Johannes hoofdstuk 21. Vanaf vers 1, er staat geschreven, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bij heen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, en wij gaan met je mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor mij om te eten? En ze antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp uw net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het overkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. En toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net aan land vol grote vissen, 153 stuks. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover die schriftlezing. Dank u wel, Vader God, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat we uw woord kunnen lezen, in ons opnemen, overdenken. Vader God, en dank u wel dat u spreekt, ook deze morgen, door uw woord en ook door het dienstknecht, in Jezus' naam. Amen. In mijn werk en zo kom ik regelmatig op zeeschepen. En ik heb iets met zeilen en schepen en zo. Dus dat interesseert me altijd wel. Vandaar ook dit stukje vanmorgen wat we net gelezen hebben. En ik kwam zo op een schip een paar weken terug met mannen van de Filipijnen. Maar er was één andere persoon bij. Eén persoon. En die kwam uit China, een Chinees. En dan denk ik altijd, hé, dat is interessant. Eén zo'n man aan boord, en waarom nou die gast, weet je wel, uit China, wat komt hij daar doen? En dus ging ik even bij hem zitten en we raakten zo in gesprek. En toen zei ik tegen hem, ik ken Chinees. En toen keek hij ongeveer net zoiets als u, weet je wel, zo van, ja, het is allemaal Chinees. Nee, ik ken Chinees. En toen begon ik met mijn pen zo op een stukje papier te schrijven. En toen maakte ik dit teken. En dit is namelijk het teken in het Chinees. En dit teken in het Chinees betekent een mens, een persoon die ergens op vertrouwt. Ja, er zijn verschillende tekens in het Chinees, heel veel. Ja, 128 basistekens. Dit bijvoorbeeld is het teken in het Chinees voor volk. of mensen. Ja, maar dit is een teken van in Chinees voor iemand die ergens op vertrouwt. Nou, toen u vanmorgen binnenkwam, toen vertrouwde u er ook op, toen u zo voor de binnenstapte, dat die mat, dat er geen valluik onder lag. Ja, en ook dat luik hier, je vertrouwt erop, je denkt er niet bij na, je gaat er gewoon overheen. Zo van, ja, dat is sterk genoeg, toch? Dat is een stuk vertrouwen wat we hebben. Dus dit is een mens die vertrouwt. Nu, in Chinees hebben ze nog iets, en dit is een zo'n lijntje, dat is een cijfertje. Als die op zichzelf is, is dat cijfertje 1. En doen we daar nog een lijntje bij, dan is dat een cijfertje 2 in het Chinees. Doen we daar nog een lijntje bij met een teken zo, dan zijn dat niet, dan is dat niet het cijfer 3, maar dat is gesproken taal. Gesproken taal. Woorden die je spreekt. Op dit moment, wat ik doe, is dus dit eigenlijk in het Chinees. Ja, kunt u het voorstellen? Nou, de Chinees, dat ziet er toch simpel uit, ja? Dat is de lijn van de aarde, dat is de lijn van de hemel, dat is de vibratie tussen hemel en aarde. En dat zijn de woorden die ik gebruik. Ja? Ja, dat zijn allemaal pictogrammen in Chinees, dat is heel interessant. En dan is er nog eentje, die wil ik hier schilderen. En dat is dit. Nu, dit is het Chinese teken voor mond. Mond. Dus eigenlijk staat hier... Een mens, een persoon die vertrouwt op de woorden gesproken door een mond. En dit heeft een betekenis. Dit heeft verschillende betekenissen, dit teken heeft een betekenis. Dit betekent eigenlijk in Chinees, en dat vroeg ik ook aan deze gast, van weet jij wat dat betekent? En toen zei hij, dat betekent geloof. Geloof. In Chinees. Ja? En eigenlijk zie je daar een mens... Die vertrouwt op de woorden gesproken door de mond van God. Dat is geloof. Ja, dat is geloof. Maar het heeft nog betekenis. Het heeft nog betekenis. Het is niet alleen geloof. Het betekent ook dat als ik een brief schrijf naar iemand, is dat ook ditzelfde woordje. Een geschreven brief. Of een mededeling. En dat vond ik zo prachtig met die Chinees. Want ik vroeg hem natuurlijk van, geloof jij? Geloof jij? In de Bijbel. Geloof jij in het woord van God? Nou, dat deed hij niet, want hij kende dat niet. Dus daar heb ik hem toch maar een Nieuw Testament gegeven. En erop aangedrongen van, je moet gaan geloven. Je moet gaan geloven wat hierin staat. Ken je christenen? Ja, hij kende wel christenen ergens ver weg en zo. Maar dat is eigenlijk de oproep ook voor ons vandaag. Niet alleen maar om te geloven, van, ah ja, ik geloof het wel, maar ik geloof het allemaal wel. Zoals ik zelf geloofde. Toen mijn ouders mij opvoedden, daar hebben ze een goed voorbeeld gegeven. En ik geloofde, maar ik geloofde het allemaal wel. Ik geloofde er eigenlijk niks van. Maar eigenlijk moeten we gaan leren vertrouwen op het woord van God. En dat wil Johannes ook. Johannes wil ook dat wij vertrouwen op het woord van God. Want wanneer ik eventjes de twee versen die hiervoor staan gaan lezen. En dat is Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Dan staat daar dit geschreven. Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Eigenlijk als je dat leest, dan denk je van oké, dat is de afronding. Hiermee is de afsluiting van zijn verhaal van Johannes. En dat is het in zekere zin ook. Die 20 hoofdstukken van het Johannes-evangelie is eigenlijk één compleet verhaal. Anders dan het evangelie naar Matthäus. Of Marcus of Lucas. Ziet er een beetje anders uit. Johannes heeft het heel bewust op die manier opgeschreven. Dat hele Johannes-evangelie. En ik zou je haast als huiswerk willen meegeven voor deze namiddag. Je hebt toch niks te doen. De zon schijnt niet vandaag. Je zit maar alleen thuis. Lees dat hele Johannes-evangelie is in één keer door. Dat is zo interessant. Dat is zo mooi. Want dan ga je samen met Johannes op reis. En Johannes heeft een aantal wonderen, tekenen, mirakelen opgeschreven. 7 hoofdmirakelen. En dat heeft hij heel doelbewust geselecteerd. Uit al die wonderen en mirakelen en dingen die Jezus gezegd heeft, heeft Johannes, deze schrijver, deze geselecteerd. Heel bewust. Waarom? Opdat we zouden geloven. Want je ziet daar een hele opbouw in het Johannes-evangelie. Opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus. De Zoon van de levende God. Dat is zijn doel. Dat wil hij overdragen aan de lezer. Aan u en aan mij. Andere evangelie zitten iets anders in elkaar. Als je leest het evangelie naar Matthäus, oké, dan herken je daarin, oké, Matthäus, geslachtsregister, daar begint het al mee, weet je wel. En dan het hele gebeuren, dat is anders, dat zit anders in elkaar. En Matthäus, die gebruikt soms woorden en gebruiken, zonder het uit te leggen, geschreven door een Jood voor de Joden. Om te laten zien dat Jezus de Christus is. De Messias. Marcus, Lucas, een dokter, een arts, een intelligent iemand. En die wil een heel relaas maken. Die heeft de zaken onderzocht. Die heeft mensen nagevraagd. En die wil eigenlijk zijn lezer, Theophilus, overtuigen van kijk, hij is hem. Anders dan Johannes. Johannes is een ander soort mens. En dat voel je ook door het evangelie heen. Die 20 hoofdstukken. Afsluiting. Maar er komt nog iets achter. Hoofdstuk 21. Waar we net in gelezen hebben. Want er komt meer. Na die kruisiging. Na die opstanding van Jezus. En Jezus die dan zegt van ja. Ga naar Galilea. En je moet wachten. En je krijgt nog verder instructies. Maar ja, wachten is een beetje moeilijk. Rudy zei het al. Wachten is soms een beetje moeilijk. Vindt u ook niet? Soms is 5 seconden wachten al lang. Echt waar. Soms is 5 seconden wachten al lang. Dat merk je aan die mensen achter de computers. Als een computer niet binnen 5 seconden opstart, dan vinden ze het al lang. Dan moeten ze daar een nieuwere voor hebben. Want het duurt te lang. Het gaat te traag. Ja? En internet, dat moet steeds sneller. Jongens, 3G. Nee. We gaan nu voor 4G. En ze zijn nu al aan het experimenteren met 5G. Het moet steeds sneller gaan op die smartphone. En we kunnen niet wachten om elke keer te kijken. Het is opvallend, hè. Dat als je... Heel af en toe doe ik dat, weet je wel. Niet vandaag, want oké. En dan zien we zo wel eens mensen binnenkomen. Zo gezinnetjes binnenkomen, weet je wel. Ze halen allemaal dat kleine dingetje boven. En ze praten niet met elkaar. Ze kijken niet om zich heen. Ze zitten alleen maar... En als ze dan iets interessants... Ik zal doormailen. Hallo, wat een conversatie. Het kan niet snel genoeg gaan. Nou, die discipelen zaten bij elkaar en ze moesten wachten. En ze wachten al dagen. En ze waren met z'n 7e bij elkaar en Petrus die zegt dan van... zijn mannen, wacht hè, ik word een beetje beu. Ik ga vissen. Nou was het ook een visser, dus hij wist wat hij ging doen. Het was zijn beroep, zijn oude beroep. Eigenlijk zegt hij, ik ga terug in mijn oude beroep. Jezus had hem een roeping gegeven. Jezus had hem een opdracht gegeven. Jezus had hem opgeleid. Hij gaat terug in zijn oude beroep. Want het ging niet snel genoeg. Soms is het moeilijk om te wachten. En als je moet wachten, als je lang moet wachten, dan krijg je soms zelfs de indruk van, waar wacht ik nou eigenlijk op? Wat doe ik hier? Hij gaat vissen. En ze gaan vissen. Die anderen die gaan mee. Gezellig met z'n 7 in de boot. Een hele interessante boot. En ze vissen de hele nacht door. En het wordt weer ochtend. Gisteravond zag ik een geweldige mooie zonsondergang. Maar dan op een gegeven moment komt die zon weer op en is het een beetje nevel zo. En dan staat er iemand aan de oever. En ze zien niet goed wie dat is. Ik weet niet waarom. Misschien door de nevel. Misschien door de slaap in hun ogen. Misschien iets anders. En die roept dan van, en mannen, iets gevangen? Oh ja, nee. Nee, zoiets zoals ze niet gezegd hebben. Maar het antwoord is heel kort en bondig, nee. En waar ik vroeger woonde, dat was vlak aan zee, 1 kilometer of 3 van de zee af. Dus regelmatig als jonge gast ging ik op een fietsje naar zee. En dan gingen we daar aan het strand zo. En dan waren daar van die vissers, die hadden dan de hele nacht gevist. En dan vroegen we wel eens zo, heel naïef, zo van, hebt u iets gevangen? En dan aan de toon wist je al wat voor antwoord er kwam. Want als het opgewekt was, dan wist je van, oké, ja, die heeft iets gevangen. Maar als het was van, nee, dan wist je al van, oké, jongens, verder gaan. Weet je wel, niks gevangen. Want daaruit kun je iets leren, uit de toon waarop en zo. En als ze iets gevangen hadden, dan was het meestal van, oh ja, ik heb er zo in gevangen. Dat bedoelen ze tussen de duimen, nee, niet tussen de vingers. Als je dat ziet, dan denk je van, ah, tussen de vingers zo. Nee, tussen de duimen. Ja, zo'n visje, weet je wel. Een soort sardientje. Maar het negatieve antwoord, nee, zei veel. Het nee van die discipelen in die boot, de hele nacht geploeterd, gewerkt, gezweet, niet geslapen. Niks gevangen. Daar hoor je frustratie uit. Want hoe frustrerend is het niet om hard te werken en dan tot de conclusie te komen dat het voor niks is geweest. Dat je het voor niks hebt gedaan. Dat is moeilijk. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Ik denk dat we het allemaal wel eens meemaken. Maar misschien zit er ook iets in zo van, ja, we moesten wachten, maar het lijkt wel alsof hij ons alleen heeft gelaten. Het lijkt wel alsof hij mij in de steek heeft gelaten. Want soms hebben mensen ook dat gevoel als ze denken aan God. God heeft mij in de steek gelaten. Soms zitten mensen met zo'n gevoel. Het hoeft helemaal niet zo te zijn, maar het is heel subjectief. Dat gevoel kunnen mensen soms hebben. Want wij zijn mensen. Wij denken op een menselijke manier. En mensen laten soms mensen in de steek. In de gevangenis waar ik regelmatig zit, dan ontmoet ik ook mensen die heel vaak het gevoel hebben dat ze in de steek gelaten zijn. Ik sprak een gast en die zei van, ja, sorry dat ik me niet zo netjes gedroeg vorige week, want ik heb net het nieuws gehoord dat mijn vrouw mij in de steek gelaten heeft. Ze wil niet meer komen. Ze wil scheiden. Ze wil niks meer met me te maken hebben. Ik zie mijn vrouw niet meer. En mijn kinderen niet meer. Omdat ik hier binnen zit. Zijn vrouw. Hij zijn vrouw. Soms vrienden. Die andere vrienden in de steek laten. Het moeilijkste is ouders en kinderen. Ik ken een gast die zit al jaren in een gevangenis. En elke week komt zijn moeder die zoon bezoeken. Geweldig. Wauw, chapeau. En als die jongen dan zegt van, ja mama, ik zou eigenlijk 20 euro moeten hebben. Dan komt dat. En als je dan vraagt aan die moeder van, ja maar, goh jong, dan moet je elke week helemaal daar naartoe, die reis maken, en dat kost je bijna een hele zaterdag. Ja, zegt ze, maar het is wel mijn zoon die ik bezoek. Het is wel mijn zoon. Ja, maar die heeft dit aan het dat gedaan, zus gedaan. Het is wel mijn zoon. Eigen kind is toch iets anders. Maar soms hebben we het gevoel dat we een beetje in de steek gelaten zijn. Mensen hebben dat soms. En dat is logisch, denk ik. Ik denk dat die discipelen dat ook een beetje hadden. Zo van, er gebeurt niks. Ik merk niks. Ik hoor niks. Wat is er gebeurd? Hij heeft ons in de steek gelaten. Zelfs, Jezus gestorven, kan zelfs bij kinderen zijn als een van de ouders overleden is toen het kind nog jong was. Zelfs dan kan het kind soms voelen, hij heeft me in de steek gelaten. De discipelen hadden het gevoel van, hij heeft me in de steek gelaten. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Maar dan, in dat ochtendgrijs, staat daar die man aan de oever. En voordat ze het weten, voordat ze het beseffen, heb je iets gevangen? Nee. Komt daar dat antwoord van Jezus, gooi dat net uit aan de andere kant van de boot. Voor de mensen die kunnen varen en zeilen, aan stuurboordzijde. Nou, als er een professional hier is, dan zal die ongetwijfeld zeggen, amateur, kan niet, mag niet, hoort niet, doe je niet. Net uitgooien aan stuurboordzijde. Doe je niet, toch? En je weet waarom. Daar was die paddle waarmee ze stuurde. Stuurboord. Als je dan het net uitgooit, waar het stuur is, dan heb je wel een probleem, hè? Want wat gebeurt er dan? Het net en het stuur raken verward. Dan raak je stuurloos. Kun je niet meer sturen, kun je niet meer varen. En daarom moest dat net aan bakboordzijde uitgegooid worden. En nu stond daar die man aan de oever, gooi dat net uit aan de andere kant. Ging tegen alle logica in. En toch doen ze het. Misschien dat ze gedacht hebben van, hé, wacht eens eventjes. Was dat niet ergens in Lucas hoofdstuk 5 of zo? Ook zoiets gebeurd? Nee, zullen ze niet gedacht hebben. Was toen nog niet geschreven. Maar misschien dat ze wel iets gedacht hebben van, hé, dat hebben we toch nog wel eens meegemaakt? Dat Jezus dat zei, of ik weet het niet. Maar ze doen het. En wanneer ze het doen, in de kortste keren is dat net gevuld met vis. En dat 153, ze hebben ze zelf nageteld, er waren geen sardientjes, hè? Er waren geen sardientjes. Als je naar Israël gaat, dat is geweldig, moet je doen als je de kans krijgt. En je gaat varen op dat meer van Galilea, moet je doen, echt, als je de kans krijgt. En dan kom je aan de overkant, vlakbij Cafarnaüm, dat is in het noorden. En daar is een restaurant en daar serveren ze de Petrusvis. De Petrusvis, ja? Dat is geen sardientje. Dat is echt zo'n ding. Ik bedoel, het is tussen mijn wijsvingers, niet tussen mijn duimen. Ja, en zo hoog ongeveer, zo'n ding. Dat past amper op je taloor. Dat is prachtig. Dan hebben ze daar grote taloren, dus dat helpt. En dat is heel lekker. De Peters, dat waren 153 van die kastaars. Ja, dan moet je toch al geoefend zijn om die binnen te halen, nee? Ja? En toen staat er, toen ze zich daarmee bezig hadden, toen stond daar, en daar staat in vers 7, dat staat bij mij eventjes gemarkeerd, dat is heel mooi. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Hé, dat vind ik mooi. Dat heb ik gemarkeerd in mijn Bijbel. Ja, eigenlijk, als je met een moslim je eigen Bijbel leest, zorg dat er geen aantekeningen in staan. En geen kleurtjes in staan. Gewoon zo, want een moslim, als je dan in de Bijbel is een heilig boek. En als je er dan in gaat schrijven, is het niet heilig meer. Voor een moslim. Maar in mijn Bijbel, die is voor mezelf, dus dan doe ik het wel. Nou, de discipel die Jezus lief had. Weet je, dat vind ik zo mooi, hè? Heel veel mensen die leven en die leven. En God doet wonderen. En mensen leven er langs heen. Die zien niet de wonderen die God doet. Die zien dat niet. Mensen leven er soms langs heen. Wij soms ook als christenen. We leven en we zijn bezig. En we zien soms niet wat God doet. De wonderen. Maar als je Jezus lief hebt, als je God lief hebt, dan zeg je, wauw, die zonsondergang die ik gisteren zag, die kleuren, en dan weer kaatst op het water, was prachtig, echt grandioos. Dat ik zei, wauw, dat is mooi. Dat heeft God mooi gemaakt. Had ik mijn camera maar bij me. En die muggen om je heen. Oh nee, die niet. Nee. Maar die waren er wel op dat moment. Ja? En de vorige keer dat ik hier was, heb ik gesproken van 2018, een jaar dat ik grote dingen verwacht van God. Ik heb iets gezegd over Noord-Korea. Moet je eens kijken wat er nu gebeurt. 12 juni, dan gaat Donald Trump en Kim Jong-un, die gaan samen zitten om te praten. De twee enorme aartsvijanden komen samen. Dat is nog nooit eerder gebeurd in die 70 jaar geschiedenis van de Kim-dynastie. Want dat is dit jaar 70 jaar. Dat is nog nooit gebeurd. Het was altijd oorlog. Het is nooit een staakt het vuren getekend. Maar ze zijn nog in oorlog. En nu gaan ze samen zitten. Ik weet niet wat er verder uitkomt. Ik wil ook geen conclusies trekken uit voortekenen. Maar het gebeurt. God doet wonderen. Ook vandaag. Dank je. Had ik even nodig. Het is de discipel die Jezus lief had, die de grootheid van God ziet. Want hij laat ons niet in de steek. U en mij. Johannes heeft dit evangelie geschreven opdat wij zouden geloven. En geloven is niet alleen maar met je verstand zeggen van, ah ja, ik geloof het wel. Geloven is vertrouwen op het woord van God. De mededeling van God. Dat zei ik ook tegen die Chinees. Tegen die Chinees zei ik van, dit is Gods mededeling. Gods brief. Gods liefdesbrief, opdat jij ook zou geloven. Nou, dat was helemaal nieuw voor hem. Hij had nog nooit de Bijbel gelezen. Ik denk dat hij het nog nooit gezien had zelfs. Maar hij ging er heel, heel mooi, hij ging er direct in zitten lezen. En ah ja, en al dat Chinees, weet je wel, het was een Chinees Nieuw Testament. Chinees, ik dacht van, nou ja, ik vind het knap dat je dat kunt lezen, jong. Ja? Want er zijn meer dan 50.000 lettertekens in het Chinees. En ik denk niet dat er één Chinees is die ze allemaal kent. Maar dat wist hij. Dit betekent geloof. Brief van God. En dat is het. Opdat wij zouden geloven en leven hebben, eeuwig leven in zijn naam. Amen. Amen. Dank u, Vader, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u het aan ons gegeven hebt. En ook dat is een wonder dat we dat vandaag hebben. Opdat wij zouden geloven. Want u verlangt ernaar dat we eeuwig leven hebben. En op een dag voor uw troon zullen staan. Samen met die tienduizenden, tienduizendtallen. Vanuit elk volk. Elke natie. Elke taal. Elke cultuur. Mensen uit India. Zijn erbij. Mensen uit Noord-Korea zijn erbij. Mensen uit Vlaanderen zijn erbij. Vader God, dank u wel voor uw woord. En dat we dat kunnen vertrouwen voor de volle 100%. Dat u ons nooit in de steek laat. Amen.